Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
It's lights out and away we go.
The road to Zandvoort.
Circuit Zandvoort bestaat 75 jaar en in deze podcastserie kom je alles te weten over het verleden, het heden en de toekomst van het circuit. Met gasten die al jarenlang rondlopen op het circuit en de mooiste herinneringen met ons delen. Welkom bij The Road to 75 jaar Zandvoort. Kunnen we spreken, Wouter, van Nationaal Autosport Erfgoed?
Ja, dat doe jij nu dus bij deze. Ja. Over 25 jaar koninklijk, denk ik.
Ja, denk het wel. Ik denk dat wij er ook voor worden uitgenodigd.
Ja, zeker. Want we hebben nu al zoveel aandacht aan ze besteed. En dat moet een keer terugkomen in een of andere beloning natuurlijk. Ja. Nee, ja, weet je. Dit is een stukje historie. En kijk, in Nederland zijn we wel heel snel met het weer plat bulldozeren van ook oude vliegvelden, et cetera. Terwijl dat toch ook wel gaaf is als het wel blijft bestaan. Hè? En ook plekken waar je wat ruimte heb om al dan niet met gemotoriseerde voertuigen wat te doen. Dus ik hoop dat dit gewoon blijft liggen.
Ja, want in Groot-Brittannië zijn er heel veel van dat soort locaties.
Ja, meer.
Wij hebben er niet zoveel.
Nee, daar hebben ze ook meer ruimte. Dat is wel zo, ja. Maar je merkt dat het... Ja, het is ook wel zonde is om alles plat te gooien en daardoor Finex-wijken, zoals ik ze altijd maar noem, weer terug te bouwen. Nou, daar hebben we er ook wel weer niet genoeg van. We hebben tekort aan huizen.
Ja.
En zeg heel gewoon die uit dat IJsselmeer inpolderen, nog een deel. die zaak ligt er al.
Ja. Ja? Ja, maar het is ook heritage, hè? Het is allemaal heritage.
Ja, heritage, dat is
heritage.
Waar. Ja.
We gaan praten met de man die dit weekend met zijn eigen team op circuit Zandvoort rijdt. Ja, hij rijdt zelf niet, maar wel zijn team in de Formule 2. Frits van Amersfoort, eigenaar van het gelijknamige van Amersfoort Racing. Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Een thuisrace, hè?
Ja, thuisrace. Ja. De tweede keer dat wij Zandvoort mogen aantreden tijdens de Dutch Grand Prix. Ja,
is het echt een thuisrace voor jullie? Of komen jullie eigenlijk helemaal niet zo vaak op Zandvoort?
Eigenlijk de laatste paar jaar helaas niet meer.
Nee. Oh, helaas. Toch jammer.
Ja. Ja, natuurlijk. Kijk, weet je, Zandvoort loopt als een rode draad door mijn leven heen. En dan is natuurlijk elke race op Zandvoort is toch wel apart. Zeker als je het doet, zeg maar, in een internationaal kader. Kijk, we praten over, zeg maar, laat 90er jaren, begin 80er jaren, was Zandvoort eigenlijk gewoon altijd het circuit waar je was. Maar ja, de autosport is natuurlijk nog verder verinternationaliseerd. En nu is het duidelijk gewoon minder dan zo lang geleden. Maar we komen er nog steeds graag.
Ja. Maakt het extra leuk om daar te rijden? Of juist meer druk om te presteren?
Nee, de druk is niet zozeer het punt. Het maakt het extra bijzonder. En dat kan ik je ook wel even uitleggen. Kijk, wat ik al zei, ik kom echt en kwam zoveel op Zandvoort dat ik natuurlijk het circuit gewoon bijna elk hoekje ken.
Ja.
Zeg maar ook het oude circuit nog en weet je, allemaal de oude gebouwen nog.
Ja.
En ik moet zeggen, dan kom je bij de Dutch Grand Prix aan en dan schrik je eigenlijk je een hoedje. Want het hele circuit zoals je dat in je hoofd hebt, herken je niet meer. Want het is helemaal volgebouwd met hospitality units en noem maar op. Het is echt ongekend.
Ja, maar ook de baan zelf natuurlijk echt wel aangepast. Hè? Ik bedoel, delen natuurlijk hetzelfde, maar we hebben ook wel behoorlijke veranderingen.
Ja, tuurlijk. De banking, dat is natuurlijk de laatste ontwikkeling. En dat is allemaal wel super gaaf geworden. En sowieso natuurlijk het circuit in zijn huidige staat is natuurlijk niet meer te vergelijken met vroeger.
Nee. Die banking, is dat, jij leert zeg maar opkomende coureurs dingen. Is dat dan, ik zou me stellen zo bijna voor, dat is een programma onderdeel van banking en wat doet dat met de auto en wat moet je doen? Wat is best bijzonder. Niet op heel veel circuits heb je dat. Dus heb je daar echt specifieke aandacht voor?
Ja, natuurlijk. Want vooral de Hugenholz, die is natuurlijk heel, heel speciaal. Omdat daar gewoon eigenlijk heel veel verschillende lijnen mogelijk zijn. En omdat dat ook gewoon een inhaalpunt geworden is.
Ja.
Dus dat is best wel bijzonder. En dan, kijk, we analyseren, voordat wij naar een circuit gaan, en dat is in dit geval dan Zandvoort. ja, worden er vele uurtjes via YouTube bekeken met wat er allemaal gebeurd is in alle bochten. En dat hoort bij de voorbereiding.
Ja, maar heb je dan al de ideale lijn gevonden voor de Huguenots-bocht? Of hangt dat ook van de auto af?
Nou, dat hangt wel van de auto af. Maar kijk, in de kwalificatie is er natuurlijk wel een bepaalde ideale lijn. Maar in de races zijn er veel meer mogelijkheden. En ik meen me ook te herinneren, klinkt een beetje gek, maar alle bochten van het hele seizoen kan ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik meen me ook te herinneren dat ook in de Huguenots je wel wat verschillende lijnen kunt rijden. Dus, ja. Zandvoort is een super mooie baan geworden. En die Huguenots en die de banking van Bosuit, die is redelijk recht toe recht aan. Maar met name Huguenots is heel bijzonder. En natuurlijk, laten we niet vergeten, Good Old Schijfvlak blijft natuurlijk een super mooie bocht.
Ja, spannend. Ik was er een maandje geleden, reed er weer. En toen reed een auto voor me. Ik dacht, oh, best wel onrustig tijdens het aanremmen. En zo. Dat is best. Ja, spannend kan het zijn. Wat misschien ook wel spannend is, we horen dat de plek op het circuit, er is weinig plek natuurlijk. Jullie moeten er daar dan ook een plekje tussen krijgen. Is dat een probleem? Hoe los je dat op?
Nou, dat hoef ik gelukkig niet op te lossen. Dat moet onze organisatie, de F2 en F3, zijn in handen van FML Motorsports. Die spreken dat af met de Formule 1 organisatie waar wij staan. Vorig jaar deden we zowel met F2 als F3 mee. Toen stonden we eigenlijk wat ik dan ken als de oude geslotenmaker slipbaan.
Ja.
Daar stonden wij met onze vrachtwagens. Ik weet dit jaar nog niet precies, maar ik ga vanuit dat op dezelfde plek staan. Maar men heeft dit jaar besloten om F3 niet op Zandvoort te laten rijden. Dat kan, ik weet dan nooit de oorzaak. Kan zijn dat ruimtegebrek is. Wat ik wel nog weet van vorig jaar is dat ik natuurlijk... Kijk, Zandvoort is natuurlijk vorig jaar sowieso was bijzonder voor mij. Omdat het jaar daarvoor was ik niet op circuit. Maar nu dus vorig jaar wel. En natuurlijk in combinatie met Max, waar we ook nog een klein beetje aan meegeholpen hebben. Ja. Heb je zoiets van wauw. Maar onze organisatie vroeg ons dus om exact om 3:00, dus tijdens de start van de Formule 1, weg te wezen. Oh. Dus dat zijn dingen die je overkomen als je in het voorprogramma zit.
Ja.
En dat heeft natuurlijk direct te maken met het relatieve ruimtegebrek op het circuit. Dat is duidelijk.
Ja, het is in ieder geval wel te gek dat we het over het circuit hebben. Hè? Het 75 jaar oude circuit, waar nu de Grand Prix weer terug is, heeft circuit Zandvoort ook wel echt weer op de kaart gezet. Had je het voor mogelijk gehouden dat de Formule 1 weer terug zou keren op Zandvoort?
Voor Max niet, nee.
Nee?
Nee, gewoon absoluut niet.
Nee.
Daar hoef je niet eens aan te denken. Maar je ziet natuurlijk wat Max allemaal voor elkaar gekregen heeft, bewerkstelligheid, wat hij veroorzaakt heeft. En Grand Prix is natuurlijk, de Dutch Grand Prix is natuurlijk een geweldig gevolg van het succes van Max.
Nou, dus eigenlijk is hij de echte katalysator geweest. Daarna hebben natuurlijk heel veel mensen geweldig werk verricht om die Dutch Grand Prix dat het ook echt te krijgen.
Ja.
Maar inderdaad, je noemde het al, je hebt er ook een bijdrage aan geleverd. Hè? Want Max heeft een jaar bij jullie gereden.
Ja, Max heeft zijn eerste autosportseizoen bij ons doorgebracht. En dat was tegelijk ook zijn enige juniorseizoen. Dus Max houdt van grote stappen gauw thuis.
Zo.
Moet je dan nu tegen al je andere leerlingen zeg maar zeggen van... Nou, jongens, kijk, dat verhaal van Max was wel uitzonderlijk. Hè? Normale mensen hebben meer tijd nodig. Hè? Want dat is denk ik zo, hè?
Ja, absoluut. Weet je, tuurlijk is dat... ik weiger tegenwoordig om mensen met Max te vergelijken, omdat het gewoon niet te vergelijken is. Maar hij maakt het zeg maar voor toekomstige kampioenen niet makkelijk. En hij heeft de lat natuurlijk echt wel even een paar stapjes omhoog gelegd. En dat is moeilijk, maar tegelijkertijd kan ik natuurlijk wel tegen ze zeggen, omdat ik het van nabij gezien heb, Max in de juniorklasse, wat ze moeten doen. En dat is natuurlijk toch wel weer mooi meegenomen. En dat is ook, dat komt ons ook goed van pas. En Max is natuurlijk, en zeker nu nog, zo enorm gedreven, zo enorm professioneel, zo enorm met zijn sport bezig. dat kan ik elke jonge coureur natuurlijk voor zijn neus houden. Ja. En dan verslikken ze zich natuurlijk nog wel eens in.
Ja, ja, en hij blijft die lat maar steeds hoger leggen. Maar Frits, wie heeft er dan het meeste geleerd van het ene jaar dat Verstappen bij Van Amersfoort heeft gereden? Jij of Max?
Nou, denk ik. Ik sta redelijk nuchter in de autosport. Ja. Dat weten de mensen die mij kennen. Ik weiger ook om het zeg maar aan me te meten dat wij Max veel geleerd hebben. Dat heeft Jos gedaan.
Ja.
Er is geen enkele leermeester beter dan Jos. Wij hebben hem gefaciliteerd. We hebben natuurlijk een beetje bijgedragen. We hebben ook ook ons best gedaan voor hem. Om zo goed mogelijk auto te geven. Maar natuurlijk, als autocoureur is het er maar één persoon die hem geschapen heeft. Zowel letterlijk als figuurlijk. En ja, dat is Jos.
Dat is Jos. Maar Jos vond het blijkbaar wel verstandig dat hij in ieder geval het ene jaar bij Van Amersfoort Racing heeft doorgebracht. Waarom was dat belangrijk? Want ik kan me voorstellen dat je het daar ook wel met Jos over hebt gehad.
Zeker. Dat was in het begin ook niet altijd even makkelijk. Want ook Jos is niet de meest makkelijke persoon. maar het is wel vrij essentieel. En dat, eerlijk gezegd, is dat iets waar bijvoorbeeld Richard Verschoor rijdt nu bij ons in de F2. Wij doen F2 natuurlijk pas voor het tweede jaar.
Ja.
Het klinkt misschien gek en het klinkt misschien onprofessioneel, maar het is absoluut een feit. Om zeg maar de top te bereiken in de sport, en dat in dit ons geval een autosport, maar ik denk dat in elke sport geldt, is communicatie en eerlijk zijn en veel gesprekken en diep gaan is van groot belang.
Ja.
Het is niet alleen maar aan het stuurtje draaien. Het mentale aspect speelt een hele, hele belangrijke rol. En in je eigen taal, in je moerstaal, is er natuurlijk alles uiteindelijk veel makkelijker uit te leggen en ook veel makkelijker over en weer begrip te krijgen bij elkaar. En dat hebben Max en Jos ingezien in zijn eerste jaar. En nu hebben we Richard van Schoor, die dan weliswaar al zijn derde jaar ingaat, maar nu eigenlijk ons heel goed van pas komt om nu ook ons te helpen in de F2. De mensen die bij je in de buurt wonen, die je eigen taal spreken, ja, het komt net even wat beter aan, net even wat sneller begrip. En dat werkt, want autosport is natuurlijk een wereld van tiendes van seconden.
Ja.
En dan zit er toch tussen de oren zit eigenlijk heel veel, zo niet het meeste. En dat was bij Max zo. En dat hebben we dit jaar dit jaar toen ook ervaren. Ook Max, maar ook wij.
Ja, je zegt iets en je triggert me daar een beetje op. Nick de Vries is inmiddels natuurlijk uit de Formule 1, helaas. Was dat vooral een mentaal issue? Hè? Want hij begon natuurlijk echt waanzinnig die invalbeurt. En daarna leek het niet uit de verf te komen. Soms bijna lastig om naar te kijken als kijker. Maar denk je dat vooral mentale issues zijn geweest ook?
Weet ik niet. Ik geloof zeker dat Nick gewoon een hele goede autocoureur is. Maar ja, Kijk, dan zie je ook, en dat klinkt misschien gek, maar ja, zo'n goede eerste beurt, zoals vorig jaar Monza, dat ken ik. Dat herken ik. En dan zie je altijd dat je daarna in de shit valt. dat is gewoon in de sport vaak zo.
Dat is heel veel beginnersgeluk. Misschien, dat wat je ook wel eens bij voetballers ziet natuurlijk. Als het nog niet de druk erop zit, dan gaat het goed.
Klopt. Beginnersgeluk. Hoe het ook went. Het laat ook weer zien dat autosport, ondanks dat het allemaal technisch en high-tech is, ook nog steeds sport is. Waarin gewoon heel veel dingen toch door de man achter het stuur beslist worden.
Ja,
hij heeft pech. Ik vind het echt heel jammer voor Nick. Want ik denk dat hij best wel een plekje verdient. Maar autosport is, en zeker de Formule 1, is natuurlijk, ja, je krijgt geen tweede kans.
Nee.
Bij Nick ging het niet goed. En dat is denk ik een hele reeks van oorzaken. Die waarschijnlijk niet eens voor een groot gedeelte Nick niet aantreden.
Nee, maar je kunt ook zeggen dat hij misschien, ja, en je weet niet hoeveel keuze die nou had, hè, maar dat hij misschien ook voor het verkeerde team heeft gekozen. Want zijn goede eerste rit was Williams. Als je ziet hoe die nu presteren op dit moment, had hij daar maar in gezeten.
Ja, maar ik denk dat er niet zoveel te kiezen is. Nee. Weet je, je krijgt een kans en als je die laat lopen, dan ben je ontzettend dom. Want je weet dat die tweede kans waarschijnlijk nooit gaat komen. Wat dat betreft heeft hij het goed gedaan. Maar hij heeft een beetje pech dat hij uitgerekend in een Red Bull-achtige omgeving... Hè? We weten allemaal dat AlphaTauri natuurlijk bij Red Bull hoort. Ja, ja, en dan krijg je met Helmut Marko te maken. En ja, dat is niet eenvoudig. Nee. Wij kennen Helmut ook heel goed. En we hebben diverse talenten na Max ook van Red Bull gehad in de Formule 4. Ja, dat is geen makkelijke man. Ja, dat is denk ik de pech voor Nick. En weet je, dat zijn nou eenmaal van die beroerde dingen in de autosport. Het is, je krijgt eigenlijk vrij snel het mes op je keel. En als je niet presteert, dan gaat het mes door je keeltje heen. Helaas. Ik kan er ook niet veel meer over zeggen. Kijk, ik ben een beetje murf van wat ik allemaal zie op de social media. Dan word ik ook een klein beetje, dat vind ik niet eerlijk naar Nick toe.
Nee.
Ik denk dat Nick zeker zeg maar een plek in de Formule 1 verdient. Maar ja, die moet je wel krijgen en dan moet je hem ook inkoppen. En dat is een beetje mislukt.
Ja.
Dus helaas, ik vind het nogmaals heel jammer.
Ja, nou, we hebben in ieder geval nog wel het allergrootste racetalent ter wereld in de Formule 1 rondrijden. Hè? Max Verstappen. Die dominantie van Max dit seizoen, die discussie heb je nu ook natuurlijk. Is dat wel goed voor de autosport? Wat vind jij daarvan?
Ja, als mensen willen spektakelen zien, is het natuurlijk niet zo goed.
Nee.
Maar
ja, kun je altijd om plaats 2, 3 en 4 kijken.
Ja, nou ja, er gebeurt tegenwoordig. Hè, in Engeland zat McLaren er weer lekker bij. En in Oostenrijk was Ferrari toch. Ja, we kijken allemaal naar 2 en de rest. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Weet je, laten we toch vooral even genieten van wat Max daar allemaal laat zien. En hoe geweldig die het doet. En het is ook niet... Het is niet nieuw, hè. Kijk, we hebben jaren gehad dat McLaren in de tijden van Alain Prost en Ayrton Senna ook race na race won. Dat is nou eenmaal de sport. En als zo'n team als Red Bull het team Red Bull met Max in de hoofdrol, dat is momenteel zo verschrikkelijk ijzersterk, dan komt ook alles goed aan. En ik vind dat we daarvan moeten genieten. En soms is het een beetje saai, maar ja, het is niet anders.
Nee, maar je ziet ook wel... Hè,
ik wou dat wij dat deden in de Formule 2.
Precies. Ja. Hey, maar je ziet natuurlijk ook wel, hè, het is die Red Bull is misschien een dominante auto, maar het hangt wel vanaf wie het stuurtje in handen heeft. Want als we kijken naar hoe Perez de laatste tijd presteert, dan is dat toch een stuk minder. Dat talent van Verstappen, hoe vaak komt dat nou voor in de motorsport?
Niet zo heel vaak. Hè. We kunnen natuurlijk. Ik ben de laatste tijd wat vaker gevraagd. Ik durf inmiddels Max wel met Senna te vergelijken. Ja. Maar ja, laten we ook Schumacher niet even uitvlakken. In dat soort hoge echelons, daar hoort hij wel thuis. Dat is ijzersterk, maar dat komt ook omdat natuurlijk Max en Jos en de Verstappen Club, laat ik het zo maar noemen, die zijn zo sterk in hun wil en als het team, en dat is natuurlijk het unieke aan Red Bull, die zijn zo in staat om dat team om Max heen te bouwen, dat hij daar optimaal kan presteren. Dan komt zo'n Perez in de verdrukking en... Ook daar moet ik een beetje oppassen, want ik wil ook niet speculeren. Maar zeker Perez zijn vader en dat soort dingen van wordt wereldkampioen. Dat is natuurlijk niet zo heel handig.
Nee.
Want dat is voor de familie Verstappen alleen maar een extra stimulans om nog even iets harder te gaan.
Ja,
dat zo kenmerk durf ik gerust de Verstappens, en ik noem ze alle twee maar, ze te vergelijken. Weet je, ze zijn natuurlijk mentaal zo sterk en ze zijn gewoon in staat om... Want uiteindelijk is je eerste tegenstander altijd je teammaat.
Ja,
die wordt vertrapt. Die wordt vermorzeld.
Ja.
En dat is bijna schrijnend om te zien. Maar ik denk dat Perez het voor zichzelf ook grotendeels zichzelf aandoet. Hè. Maar ja, het is uiteindelijk... je ziet hoe groot Max, wat een groot coureur hij inmiddels geworden is... En En dat de rest eigenlijk daar gewoon maar een beetje schril bij afsteekt.
Ja, ja. Terug naar 75 jaar circuit Zandvoort. Hè. Je zegt al, het circuit loopt als een rode draad door jouw geschiedenis heen. Als je kijkt naar je mooiste herinnering, welke zou dat zijn? Of moet die nog komen? Dat kan ook, hè?
Ja, ja, het zou mooi zijn als wij met de F2 race kunnen winnen. Dat zou natuurlijk een hele grote droom zijn die uitkomt. Weet je, ik loop zo lang op het circuit rond, als ik het zo mag zeggen, dat ik aan vele dingen terugdenk. Maar gek genoeg denk ik ook altijd terug aan de eerste dag dat ik als jongetje van 12 heen ging. En op de tribune voor het eerst Formule 1 auto's langs zag blaren. Dat beeld raak ik ook niet meer kwijt, gek genoeg. En dat, maar we hebben natuurlijk ook met onze coureurs daar zoveel mooie dingen meegemaakt. Met Marcel Albers, met Jos. We hebben op Zandvoort heel veel mooie dingen meegemaakt, maar ook heel veel dieptepunten gehad. En ja, dat, weet je, het is heel moeilijk voor mij om er één dingetje uit te lichten. Zandvoort is gewoon, ja, dat hoort bij Van Amersfoort Racing wat dan ook, weet je, als benzine bij auto's. Ik kan het zo niet 1, 2, 3 zeggen. Zandvoort is en blijft heel bijzonder voor ons.
Ja, ja. Doen jullie mee voor het podium dit weekend?
Gevaarlijke vraag.
Je hoopt het. Je mag hopen.
Nou ja, kijk, ik kan er wel... Ja, nou, ik hoop het natuurlijk zeker. En de mensen die, laten we zeggen, ik zou ook willen aansporen... de mensen die Formule 1 een beetje saai beginnen te vinden... ga vooral naar de Formule 2 race kijken. Die is nooit saai. We hebben ontzettend veel verschillende winnaars. En in principe kan van de 22 auto's... zijn er zeker 18 die kunnen winnen. En dat maakt F2, vind ik, tot een hele leuke klasse. Die, moet ik zeggen, na al die jaren autosport vind ik F2 bijzonder gaaf. Omdat er zoveel bij komt kijken. En, dus dat zou mijn pleidooi zijn. Ja, en wij gaan natuurlijk voor het podium. We hebben een paar weken geleden voor het eerste race gewonnen op de Red Bull Ring. En dus we kunnen winnen, maar we moeten er nog steeds hard voor werken en dat blijven we doen.
Mooi, heel veel succes en dank Frits van Amersfoort, eigenaar van Amersfoort Racing.
The Road to Zandvoort.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.